Ik moest Wieberen nog even een hug geven, want ik was er vorige week niet. En ik vond dat hij zo'n mooie preek had. Ik hoorde later Trace zeggen, van er zaten wel 12 goede preken in. Volgens mij telde ik 13, maar dat is maar net hoe je dingen wel of niet combineert. En 13 is mijn geluksgetal, dus prachtig. Ik vind dat we in een hele mooie serie terecht zijn gekomen. En als je zegt van nou, dat hebben we nou gepland voor het hele jaar, dus niet. Wij in die interimperiode waar we zitten, wandelen we en elke week kijken we elkaar naar, oké, wat gebeurt er? En er zijn dingen dat we zien, nou, dat werkt en dan mogen we zegenen en wandelen. Andere dingen ontdekken we soms ook, dan moeten we dat weer even gaan uitvissen. Hoe dat zit en hoe we dat gaan aanpakken. En we zijn eigenlijk een beetje pardoes. Trace in deze serie geland van de kracht van. En ik ben eigenlijk wel enthousiast en ik heb er heel veel zin in vanmorgen over de kracht van genade. Ik heb volgens mij hier nog nooit over genade gesproken en nou ja, de kern van de visie, zoals jullie weten van Waardevol Leven Gemeente, is dat we gefundeerd zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. En de afgelopen 3-4 jaar zijn we met Lodewijk en Petra en met allerlei andere sprekers ook daarmee bezig geweest met die visie en die woorden. En uiteindelijk komen we er elke keer weer achter, het draait wel om het fundament, om genade. En ook in die serie die we nu hebben, hebben we gehad de kracht van hoop. En hoop denk ik is de karakter. Is de uitstraling van het christelijk geloof. Hoop, wij zijn mensen van hoop. Wij hebben verwachting, niet alleen voor de toekomst, maar ook wat de toekomst vandaag kan doen, wat God vandaag wil doen. Daar hebben we hoop. Dat is wie we zijn als christenen. En die hoop wordt gevoed door vriendschap met God, waar Trace het over had. Die intimiteit, dat je een enorme liefdesrelatie met God als je hemelse vader, met Jezus als je redder en de geest als je trooster, je advocaat die je bijstaat en alle dingen kunt hebben. En vorige week de kracht van schatgraven, als je dan met de Bijbel en gebed op zoek bent naar de dingen die God wil geven, man, er komt geen einde aan. Het was maar het tipje van de ijsberg wat jij aandroeg vorige week, Wieberand. En vandaag de kracht van genade. En als hoop dan het karakter is van het geloof, dan denk ik dat genade de kern is van het geloof. Christelijk geloof draait om genade. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Morgen is 31 oktober en steeds meer mensen vieren dan Halloween. En we zaten gisteravond nog te kijken naar lachen met home video's. En er was allemaal van die Halloween filmpjes. Mensen de stuipen op het lijf jagen. Met beelden van dood en bloed en angst. Dat is niet de Halloween die ik trouwens ken als kind. Waar je met je een beetje, was iets ruwere vorm van Sint Maarten. Weet je wel, dat je met je, sommigen hadden een kussensloop. En die moesten ook vol zijn. Mijn buren jongens, die waren er heel goed in Amerika. In Grand Rapids, Michigan, waar we woonden. En die kwamen echt met hele kussensloop vol. Dus we waren gewoon 3-4 maanden nog aan spul bezig om het weg te werken. Geweldig. Maar Halloween vandaag, mensen de stuipen op het lijf jagen. De angst zaaien. En de dood vereren en dat in een gebroken wereld. Man, wat ben ik dan blij dat we in de kerk zitten. Dat we gemeente zijn van Jezus Christus en dat we mogen spreken over genade. 31 oktober is ook de datum in heel veel kerken dat gevierd wordt het begin van de reformatie. 499 jaar geleden, dus volgend jaar is het 500 jaar reformatie. Op 31 oktober 1517 was het een monnik en een professor in de katholieke kerk in Duitsland. Die een velletje papier met 95 thesen daarop over wat er allemaal mis was in de kerk op dat moment. Maarten Luther was dat. En uit die beweging van de reformatie is eigenlijk één term uitgesprongen. Er zijn wel een paar bijgekomen, maar één is, dat is zo kenmerkend voor waar de kerken van de reformatie voor staan. En dat is sola gratia. Alleen genade. Door genade alleen zijn wij behouden. Ik wil daarvoor met jullie kijken naar twee versen uit Romeinen 3. Ik begin gelijk lekker stevig erin. Reformatie, hup, sola gratia en zo. En zometeen dan wisselen we dat wel even af. Dus hou je maar vast. Romeinen 3, vers 23 en 24. En het zijn deze twee versen die bij Maarten Luther omkeer in zijn denken bracht. Toen hij monnik was en later ook professor. En toen was hij een studie aan het geven over de brief aan de Romeinen. En in die tijd, die kerk die worstelde met de vraag, hoe krijg ik een genadige God? Wat moet ik ervoor doen, zodat God mij genadig is? We hadden de kruis, iedereen kende het kruis, prima, maar een of andere manier moest daar nog iets aan toegevoegd worden. En dan staat er Romeinen 3, vers 23 en 24. Iedereen, misschien wel even met me zeggen, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Ontbeert wat tegen het mist. Het ontbreekt je aan de nabijheid van God. Dit is wat Paulus aan het schrijven is over de toestand waar de wereld in verkeert zonder Jezus Christus. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Niemand uitgezonderd. En daar is hoop, want dat betekent dat er ook niet één is waar we allemaal naar moeten kijken. Oh, hij heeft er wel. Waarom ben ik niet zoals hij? Je kunt stoppen met vergelijken, want elke vergelijking gaat mank. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En dan vers 24. En iedereen, zeg nog maar een keer met z'n allen, iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Ik was helemaal niet van plan om dit zo nadrukkelijk met jullie te lezen, maar als het er staat in je lezen, nee, dan kan je niet anders. Dit is het fundament, gefundeerd in genade. Dit is waar we op staan. Dit is waar ons leven op rust. Dit is waar de wereld op rust. Dat God genade heeft bewezen door ons rechtvaardig te maken voor hem door Jezus Christus. Sola gratia. Dat was echt een reformatie, een hervorming, een compleet radicaal vernieuwing en verandering van denken over het werk van Jezus Christus en hoe wij een genadige God kunnen bekomen. En mooie tekst wat Mark Scheffers ook aanhaalde, de Romeinen 5 een paar weken geleden en de Romeinen 5, dat wij leven in vrede met God. Daardoor. Er is niets meer tussen God en ons in. Wij kunnen wel mijlen ver verwijderd zijn van God in ons leven, in ons gedrag, in ons doen, in ons denken. Maar dat, het is soms zoals zo'n tekstje van visje dan. Het is maar één stap terug. Wij hebben zijn nabijheid ontbeerd, maar in Jezus Christus is zijn nabijheid er voor jou en voor mij. Vandaag is er ook zo'n hele genadebeweging. Velen van jullie luisteren ook naar de preken van Jozef Prins. Ik ook. Ik heb ook zo'n podcast. En als ik dan aan bieten rijden ben of even niks te doen heb. Meestal bieten rijden ben, heb ik niks te doen. En dan kan ik Jozef Prins. En hij heeft het altijd over, you are righteous for God. A righteousness of God in Christ. En geweldig. Zo gepassioneerd. En natuurlijk, daar is een hele kerk, een beweging uit geboren. Ook in Nederland, jong en vrij. En het ligt ook te grondslag aan de visie van onze gemeente. Waardevol leven gemeente. Dat is dat wij geloven dat wij waardevol leven hebben. met God. En dat is gefundeerd in genade. En wij staan daar dus in met die reformatie op de generaties van vele christenen die ons zijn voorgegaan en die vanuit de Bijbel steeds weer hebben ontdekt dat genade de kern is van het christelijk geloof. Dat wij nooit meer de vraag hoeven te stellen, hoe komt het in vredesnaam ooit goed tussen God en mij? Hoe komt het in vredesnaam ooit goed met mij? Want Gods genade is onvoorwaardelijk, oneindig, onuitputtelijk voor ieder mens. Nou, klaar zou je zeggen. Tijd voor wat water. Jullie klonken wel vrij enthousiast trouwens toen ik dat zei. Maar hier is wel een probleem. Ik vind het eigenlijk best lastig om dat goed te pakken. Ik vind het eigenlijk best lastig om... Ik snap hem wel en ik ken dat verhaal. Weet je, ik was een klein ventje en toen kon ik al Amazing Grace loeien nog voordat ik Beer een Botje kon zingen. Zo lang al. Dat meen ik serieus. Het is me met de paplepel ingegoten. En ik ben dan wel gereformeerd, maar ik heb wel eens gezegd, Christ Reformed, dat voelt nog blijer. En ik heb nooit de problemen gesnapt die een heleboel mensen hebben met hun zonden en zo. Ik denk, hoezo? Je bent toch vergeven? En toch dat genade tot in de diepste kern van mijn leven doordringt. Nou, ik heb daar... En ik heb trouwens ontdekt dat ik waarschijnlijk niet de enige ben die daar wel een probleem mee heeft om dat te laten zakken tot in, van mijn hoofd naar mijn hart. Nou, ik ga dat dus eventjes uitbeelden. Zo. Even kijken, of heb ik een aantekening? Ja, gewoon goed. Ik ga dat met een paardje doen. Zo. Ik heb een paardje meegenomen. Als het goed is, dan gaat hij zo meteen in beeld komen. Ja, hè? Mooi. En dit paardje dat heet Grace. Hij is een Mary. Grace, genade. En dat poppetje, de meiden zei al, lijkt wel op papa. Dus poppetje is Piet. Zo, zie je dat? En dat... Zo dik ben ik helemaal niet. Kijk maar, hij is veel dikker dan ik, zie. Zo. Maar hij komt door die grijs haar heeft. Dan zeggen ze, hij lijkt op papa. Ik ben van plan mijn baard binnenkort te laten staan misschien. En Piet wil dus heel graag dat hij Grace snapt. Dat hij dus op die paard... Nou, maar moet hij dus, als hij dan hoort van genade, moet hij dus op die paard gaan. Zo. Overigens, even voor de... Geen misverstand, dit is Playmobil. En dit heb ik even meegenomen uit het kinderdagverblijf van Nettie, oké? Okay? Ik speelde vroeger met Lego, niet met Playmobil. Het is geleend speelgoed, ja? En hier is het probleem. Op die paard komen moet je tegen de zwaartekracht ingaan. Dat is lastig. En deze Grace heeft geen zadel op, want dat zat er niet. Ik heb een dekentje liggen hier, maar ja, dat helpt ook niet. En dan moet je je voet in die, hoe heet het ook alweer, Kees? Stijgbeugel doen en dan moet je opstappen. En dan denk je van, nou ja, het is net zoiets als op de fiets stappen. Je zet je voet erop, kom. Totdat je voor de eerste keer op een fiets moet stappen, dan blijkt het heel lastig. En dat is met een paard ook. Iemand die het kent, denk ik, als we hier een paard neerzetten. Ik heb in de verleiding gestaan om hier een paard neer te zetten. En dan Kees te vragen, laat even zien hoe je erop moet. Maar die kan het met en zonder zadel, geen probleem. Ik zou het moeten oefenen, voor mij is 42 jaar geleden dat ik op een paard heb gereden. Wauw. Maar op die paard komen, dat is best wel een hele kunst. Want je moet kracht zetten. Je moet letterlijk kracht zetten om op die paard te komen. Je moet je aan die paard vasthouden. Je moet die paard goed beet hebben. Die paard moet stilstaan. Dus je moet feeling hebben met de paard. Hoe beweegt hij? Staat hij stil of is hij aan het wandelen? Maar je verwacht dat het paard er klaar voor is, dat jij op die paard kan komen. Dus er komt van alles bij kijken. Maar wat mij het meeste tegenhoudt in het op die paard komen, dat zijn dus twijfels. Is die genade wel voor mij? Ben ik, daar komt hij weer, wel goed genoeg? Alle dingen die ooit zijn fout gegaan in mijn leven, alle dingen waarin ik gefaald heb, dat hangt aan mij als een ballast. En die moet ik op een of andere manier of kwijt zien te raken of meenemen als ik probeer op die paard te komen. Dus dat is best wel een hele toer. En je ziet dat soms mensen hun leven lang bezig zijn om te proberen op die paard te klimmen. En je hebt altijd het gevoel op een of andere manier is het niet helemaal gelukt. Ze praten er wel over, ze wandelen wel met de paard, maar ze zitten er niet op. En dat is best wel lastig. En ik heb het idee dat Satan erbij is, die trekt aan je. Het laatste wat hij wil, is dat jij in genade leeft. Hij houdt je liever vast bij het aardse. Bij de dingen die je vasthouden, die je tegenzitten. Maar goed, er zijn ook momenten dat je dus loskomt van de aarde en op die paard begint te komen. Oh, maar dan heeft Satan nog een tactiek. En dan geeft hij nog een setje toe. En dan flikker je dus aan de andere kant er weer af. En dat heet letterlijk over de paard getild. En die mensen zijn er echt. Ik heb dat zelf ook wel eens, dat je dan denkt, alles is genade. En ik wandel in genade en er is niks aan de hand. Ik moet denken aan een gezegde wat ze dan in Rijnsburg, het dorp waar mijn vader vandaan komt, hebben van, het gaat goed, zegt de dokter, ander poot moet er ook af. Dat zijn mensen die zijn als het ware in een soort plastic folie ingewikkeld. Dat heet dan genade, maar het is niet helemaal echt. Want dan denk je van, hoe zit het dan met die stormen en die golven waar we over zongen? Hoe draagt genade ons dan? Kan je ook vertellen over je kwetsbaarheid, waar Matthäus van de Steen het laatst over had? In genade. Want als wij in genade leven, dan kennen we de strijd, maar ook de pijn. En de zegen. Het kan dus wel. Door Gods genade is het mogelijk om op grace te vertoeven. Nou, vind ik een mooi beeld van. En trouwens, er is één woordje hoor. Eigenlijk hetzelfde woordje, die je kan hem Satan noemen, die speelt een rol. Maar degene die en hier het een beetje lastig maakt, die heet ego. Ego zegt, ik ben niet goed genoeg. Kijk wat ik allemaal fout heb gedaan. Kijk wat mensen over mij hebben gezegd. En ego zegt, kijk hoe goed het met mij gaat. Kijk hoe goed het met mij gaat. Terwijl het gaat om, kijk hoe geweldig God is. Genade. Genade stond in Romeinen 3. Genade kun je dus missen. Niet alleen vooraf, de hele wereld zonder genade. Maar er staat ook een tekst in Hebreeën 12, vers 15. Hebreeën 12, vers 15 staat, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. En dat ontgaan is hetzelfde werkwoord wat in Romeinen 3, vers 23 staat over dat ontberen, het missen. En het beeld van dat Griekse woord is eigenlijk, je hebt de boot gemist. De trein is al vertrokken, je bent te laat gekomen. Dus je kunt dus het spoor op het spoor van genade zitten, maar toch de trein missen. En je moet ervoor zorgen dat je dus in de beweging van Gods genade blijft meegaan. Dat je niet achterop raakt in de genade van God, zoals de herziene Statenvertaling dat vertelt. De kunst van geloven is niet alleen om in de zadel te gaan zitten, maar ook, ik was even bij Kees geweest. Ik zei, vertel me even wat nou, want voor mij is dat zo lang geleden hoe het nou zit. Hij zegt, maar je moet ook met de paard meebewegen. Dus genade gaat wel eens die kant en dan die kant. Genade kent de gevaren op de weg en weet dan, oh, hier moet ik even een stap opzij doen. En als jij dan stram in de zadel zit, dan gaat genade die kant op en jij gaat die kant op en dan lig je in de sloot. Genade is dus de beweging van God volgen. Genade is, genade is. Hoe kan je dat nou eens omschrijven? Want ik denk van ja, genade. Ik heb genade geleerd is de vergeving van zonden. Nou, dat kennen we allemaal. Onze zonden zijn vergeven aan het kruis. Dus het kruis is symbool voor Gods genade. Genade is, charis, gratis. Vandaar ook het woord, Latijns woord gratia. Daar komt onze gratis vandaan. Het kost niets. Dat wil zeggen, het kost ons niet. Het heeft God alles gekost. Gratia. Maar genade, en dat vind ik heel mooi ook van het Engelse woord grace. Want die geeft nog meer weer dan onze genade. Grace is hoe iemand beweegt. Iemand kan graceful lopen. Dat deed ik niet, maar ik probeer het uit te beelden. Dat is sierlijk, elegant, gracieus, bevallig. Iemand kan graceful woorden spreken. Dus het is woorden waar je van in bekoring raakt, om maar eens een oud Nederlands woord te gebruiken. Iets dat je hart raakt, iets wat mooi is. Genade, ik denk dat het vooral laat zien de gesteldheid van Gods hart. Genade is wat er staat in Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is Gods hart voor deze wereld. Dat is genade. Dat je bereid bent om alles te geven wat je hebt. Het meest kostbare. Om dat terug te winnen wat je blijkbaar bent kwijtgeraakt. In Genesis 6 vers 8, dus zo vroeg al in de Bijbel, bij het verhaal van Noach, staat Noach vond genade in de ogen van God. Genade in de ogen van God. Dus God kan gewoon als het ware met genade naar mensen kijken. En het Hebreeuwse woord voor genade, gen of gein, daar komt onze woord gein vandaan, plezier. Genade geeft ook vreugde aan het leven. In Exodus 33 vers 19, die tekst komt even op de beamer, daar stelt God zich voor aan Mozes. Als God zegt, ik wil u zien, en dan zegt hij, dat kan allemaal niet, maar ik zal aan jou voorbij gaan en dan zal ik jou mijn naam noemen. En dan staat er, dan zegt hij in Exodus 33 vers 19, ik zal in mijn volle luisteren, mijn volle glorie en heerlijkheid, alles wat ik ben, ga ik voor je langs. En in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. En die woorden die erop volgen hebben alles te maken met de naam Heer. En dat is, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade en ik ben barmhartig. Genade is de hartsgesteldheid van God. Hoe krijg ik een genadige God, is de vraag van de middeleeuwen. Het antwoord is, God is genadig. Dat is wie hij is. Ik vind het zo mooi, zoals Lodewijk dat ook in de preek aanhaalde van het voorjaar. God vindt jou leuk. En dat is een heel, ik had het met Nettie er ook over de laatste paar dagen. Daar kan je heel goed ook een beetje meten. Van, God vindt jou leuk, ja, dat is prima. Maar ga eens bij jezelf na, en dit is een favoriet van mij, op een schaal van 1 tot 10. Hoe leuk denk je dat God jou vindt? Op een schaal van 1 tot 10. Hoe leuk denk je dat God jou vindt? En als jij minder scoort dan een 7 of een 8, 10 plus mag ook. Maar als je minder scoort dan een 10 of dan een 7 of 8, dan wil ik je dus aanraden om deze preek en alle boeken over genade die je maar kunt vinden, heel hard te gaan lezen. Want God vindt je echt leuk. Hij heeft je lief. God likes you. Genade is dus vergeving. Genade is gratis. Genade is Gods liefde. Genade is hoe God naar mensen kijkt. Genade is Gods naam. Genade is dat God jou leuk vindt. Genade wordt ook vaak afgewisseld met andere woorden en personen en begrippen in de Bijbel. En een van de belangrijkste daarbij is vrede. Genade en vrede. Bijna alle brieven van het Nieuwe Testament beginnen met genade en vrede zij u. Wil je weten of je de genade, zoals Piet daar op Grace, een beetje te pakken hebt, dat kan je zien aan de mate waarin er vrede is in je leven. Waar Trace het ook net over had, over bezorgdheid. Als bezorgdheid hoog scoort, dat betekent dat vrede laag scoort. En dat betekent dat het tijd is om aan de infuus van genade te gaan liggen. En Gods genade even bij je te laten binnenstromen. Dat bezorgdheid afneemt en de vrede toeneemt. Je kunt dus een check doen bij jezelf naar de vrede. En dat is een meting van hoe de genade, hoe diep de genade bij je geland is. En het is niet alleen vrede in jezelf en in je omstandigheden, maar ook vrede om je heen. Ben jij iemand die vrede veroorzaakt in de relaties met mensen die je kent? Als mensen aan jou een beetje, ze raken je aan en ze gaan zo weer weg, dan is het ook tijd om aan infuus van genade te gaan liggen, want er is schort iets aan de vrede die je uitstraalt en uitdraagt. Je kunt jezelf dus de vraag, en stel het aan anderen maar eens de vraag, ervaar jij ook vrede aan mijn manier van spreken over genade? Of creëert het juist onrust bij jou? Leg ik je iets op, een bepaalde verplichting? Nee, je moet dit of dat doen om in die genade te komen. En dan denk je, oh, dan heb ik het weer niet goed. En dan ga je weer met onrust heen. Als ik wat over de paard getild ben van genade, dan veroorzaakt dat meestal onrust en onvrede in mijn omgeving. Genade is ook synoniem, hetzelfde voor geest. Ik kom er zo eventjes op terug als het gaat over de genadegaven. Maar de ene keer worden ze dus genadegaven genoemd en de andere keer geestesgaven. Dus het is volstrekt uitwisbaar. Waar de geest is, daar is genade. Waar de genade is, daar is de geest. Ik was een broek tegengekomen op een conferentie en ik heb hem nu gedownload als e-book. En dat heet Grace. The DNA of God. Het is Gods DNA. Elk vezel van Gods bestaan, elk kleinste beetje van Gods bestaan, bestaat uit genade. En daarmee is gezegd dat genade veel meer is dan alleen vergeving van je zonden en eeuwig leven. En dat genade veel meer is dan alleen maar het is gratis. Genade omvat het hele leven. Alles wat we zijn en alles wat we zien en alles waar we nog steeds af en toe wat te vaak over zeuren. Genade. Genade is Gods DNA. En hier is het mooie. Wij zijn door Christus opnieuw geboren. Met Gods DNA in ons. Wij zijn mensen van genade. In elk vezel van jouw bestaan heeft God zijn genade ingelegd. Zijn DNA zit in jouw leven. En daarom doet genade veel meer dan alleen maar vergeven. Genade redt. Genade heerst. Genade leeft. Genade brengt tot stand. Genade overwint. Genade geeft kracht om te dragen, om te vragen en om te schragen. Vond het mooi rijmen. Genade. En ik denk van, ik vind het altijd mooi om veel over genade te vertellen. Maar hoe kunnen we er nou in groeien? Hoe kunnen we nou zorgen dat we dus beter op het paadje van grace in het leven staan en gaan? En toen dacht ik, genade groeit. Genade groeit. En daar heb ik drie dingen voor. Genade groeit. En dit is de ABC van hoe genade groeit in jou en mijn leven. Genade groeit door aanbidding. De A van aanbidding. Ik was aan het lezen in een boek van Tim Keller over namaakgoden. En hij zegt, genade, die moet als het ware door bidden en aanbidden in ons hart gaan landen. Je moet het als het ware in je hart bidden. En hij verwijst daarvoor die geestelijke disciplines, zoals de schatgraven waar Wiebrand het vorige week over had in Gods woord. Bidden en aanbidden samen met anderen, zoals we vanmorgen ook deden, dat we vertellen en uitzingen en uitroepen hoe groot zijn genade is. Met mond, hart en gedachten de liefde van Jezus vieren en daar nooit in opgeven. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben dat nog steeds aan het leren. Juist ook van jullie, van heel veel van jullie, hoe belangrijk het is om in bepaalde momenten van je leven, in situaties, genade uit te bidden over jezelf. Zelfs vanmorgen, vorige week was ik al thuis gebleven, want ik was griep en verkouden. En dat duurt bij mij in de herfst altijd heel lang. Ga ik niet over uitweiden, want dan ga ik weer zeuren. Dat duurt bij mij altijd heel lang. En gisteren ging het eigenlijk bergafwaarts, terwijl ik de preek nog moest maken. En toen dacht ik, ja, maar het zal me toch niet gebeuren. Dan zal ik over genade spreken en geveld worden door de griep. Dat mag nooit gebeuren. Dus ik heb echt in genade tegen de griep gezegd, je hebt vrij tot zondagmiddag 1:00. Hij zegt, ik zie je, spreek je later wel. Echt waar, ik had gisteren bijna geen stem meer. Genade kun je dus, en dat is nogmaals, het is niet. Laat maar even staan. Genade uitbidden over je leven, punt. En daarmee is ook gezegd dat genade dus niet een zoetsappig verhaal is voor geestelijk watjes. Het is echt werk. Het is inspanning. Het is de race lopen. Het is je uitstrekken naar meer van Gods genade. Het is gaan door die storm op je levenspad. Over die oceaan die vol is van genade. Maar waar enorme golven van onrust over je leven kunnen komen. En uitdagingen van heb ik jou daar. Het is de waarheid verkondigen. Wij zijn mensen van genade. Ook over je eigen leven. Groeien in genade doen we dus door aanbidding. Door zingen en bidden. Groeien in genade gaat ook gepaard met de B van een beetje geduld. Aanbidding en een beetje geduld. Tim Keller schrijft in het boek Namaak Goden, genade moet een hele lange weg afleggen van ons hoofd naar ons hart. Van het weten dat God van ons houdt, tot een leven waarin God op de troon zit. Merkbaar voor de mensen om mij heen. Een hele lange weg, want ik kan het wel weten, zoals ik vertelde als klein ventje, zong ik Amazing Grace. En man, wat een ego. En dan schrijft hij op pagina 161, en dit wilde ik gewoon met jullie delen, want het laat zo mooi zien dat proces. We denken dat we iets over genade hebben geleerd en onze afgoden hebben weggedaan. En dat we nu zover zijn dat we God dienen, niet om wat we van hem zullen krijgen, maar om wie hij is. Dus we denken echt, we zijn er. Ik heb het begrepen. En we gaan hier in zekere zin levenslang mee door. Denken dat we de bodem van ons hart bereikt hebben, eindelijk heeft God die heipaal van genade zo ver in ons hart kunnen brengen dat die bodem heeft bereikt. He, we zijn er, ik snap het. En dan weer ontdekken, het was een schijnbodem. Rijpe christenen, misschien zou je mogen vertalen, volwassen christenen, zijn geen mensen die helemaal op de harde ondergrond zijn aanbeland. Zijn niet mensen van, ik ben er al. Ik geloof niet dat dat mogelijk is in dit leven. Volwassen christenen zijn mensen die weten hoe je aan het boren blijft. Dieper en dieper. En er steeds dichterbij komt. Een beetje geduld dus. Met jezelf. Je bent onderweg. Je bent Gods werk in uitvoering. Hij is je van binnenuit aan het vernieuwen. En elke overwinning is er weer één. En eigenlijk net als hoop, wat je soms nog niet ziet, wil nog niet zeggen dat het er niet is. Gods DNA zit in je. Hij put door zijn geest uit wat hij door zijn zoon in je leven heeft gelegd. En door de geest brengt hij dat steeds meer naar buiten toe. Een beetje geduld wil dus ook zeggen geduld met anderen. En daar raken we eigenlijk aan het hart van Waardevol Leven Gemeente. Wij willen een gemeente zijn waar we geduldig met elkaar zijn uit genade. God is met jou een goed werk begonnen. Daar vertrouwen wij op, dat beleiden wij. Dat hebben we ontdekt aan het kruis. En dat willen we graag delen met iedereen die hier binnenkomt. En God gaat dat werk ook voleinden. En daarom schuift die voordeur hier bij die hal, daarom schuift die voordeur zo gemakkelijk open als je aankomt. Want we vertrouwen erop dat het werk waar God in jouw leven mee begonnen is uit genade, dat hij dat ook in genade zal volbrengen. En dan zeggen we, kom binnen wie je bent. Kom, drink koffie met ons, zing, dans, ontvang. En samen laten we opscheppen over de genadige God in de aanwezigheid van onze Heer Jezus. En nee, je hoeft niet eerst van alles te kunnen. Je hoeft niet allerlei regels te kennen. Je hoeft je niet aan allerlei wetten en geboden te houden en te onderhouden. Want dat is nu genade. Romeinen 8 vers 29 zegt het zo mooi. Hij, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wij wandelen dus in onze bestemming, gefundeerd in genade. En daarom zitten we soms en onszelf en anderen anders keer anderen geduldig op de hielen. Geduldig, tijd en ruimte gunnend op de hielen. Kom jong, op die paard. We gaan verder. Blijf groeien in genade door aanbidding en door een beetje geduld. En dan, en dat is iets wat je niet zo vaak ziet bij genade, en dat is de C van concreet leven. 1 Korinthe 12, vers 4 tot 7. We gaan het eerst met elkaar lezen. Dat is, daar gaat het over de charismata, de gaven, de genadegaven van de geest. En daar schrijft Paulus, er zijn verschillende gaven, dus dat is hetzelfde woord waar genade ook mee verbonden is, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, genadegaven, ten bate van de gemeente. Weet je, genade is iets dat wordt heel gauw afgerond na het A van aanbidding en de B van een beetje geduld. Van wacht maar, stil maar. Alles komt goed. God is ermee bezig. Maar genade is net zoals op die paard gaan en op weg gaan. Het is een leven van genade. Christian die vertelde van de week dat ze op werk hadden ze over gesproken over de gelijkenis van de talenten. En er was een van die mannen van die het ene talent had ontvangen, die had het in de grond begraven. En toen zijn heer terugkwam, heeft hij het opgehaald en weer teruggebracht bij de heer. En weet je wat? Die leefde dus niet uit genade. Uit genade leven is de talent die God jou gegeven heeft, de genadegave, inzetten voor de gemeente en voor de wereld. En hoe zou het zijn als iedereen in Waardevol Leven Gemeente zijn of haar talenten inzet voor de gemeente of voor de wereld? Kijk, wij roepen wel eens van, oh, er zijn kinderwerkers nodig, er zijn mensen nodig op de mediateam. En we hebben erover nagedacht van, moeten we misschien gewoon ouders op de rooster zetten als ze hun kinderen bij de kinderwerk hebben. En gewoon zeggen van, weet je wat, je bent hier, we gaan jou verplichten, één keer in zoveel tijd draai je mee. En toen zeiden we, nee, dat willen we niet. Want dan heb je het veranderd in een wet. Genade zegt, dit is mijn huis. Hier zijn mijn kinderen deel van. ik ontvang de genade en het is ook aan mij om daar een stukje in te delen. En of je nou een ouder bent of een grootouder, een tante of wie dan ook, iedereen, of een oom trouwens, iedereen kan een genadegave inzetten. Dat is juist de bedoeling. Genade groeit wanneer wij de genadegaven inzetten. Vrede, vrede brengen. Dat doe je met opgestroopte mouwen. Niet door stiltjes in een hoek te gaan zitten en hopen dat niemand je ziet. Vrede doe je door naar mensen toe te stappen en ze te zegenen met Gods genade. Een van de mooiste dingen wat Kees mij vertelde en wat ik echt onthouden is dat je in contact moet blijven met die paard, met die genade. De beweging van de genade. God is dingen aan het doen in de gemeente. En dat klinkt wel heel vaag, dingen, want wat is dingen? Dingen is wat God aan het doen is. En als je je ogen ervoor opent en blijft kijken, dan zijn er zoveel plekken waar we in kunnen stappen, mee kunnen doen en daarin God en elkaar zegenen. Er is zo'n zinnetje, ik ga bijna afronden, ik ben bijna klaar. Er is een zinnetje dat is, verwacht grote dingen van God, onderneem grote dingen voor God. Verwacht grote dingen van God, van zijn genade. Dat is zo belangrijk dat we doorhebben hoe groot God in zijn genade is. En dat we daar hele grote dingen van verwachten. Amen. Betekent ook, onderneem grote dingen voor God. In genade. Niet als wet. Het is niet altijd die grote kracht die het duisternis en het kwaad in toom houdt. Maar het zijn de kleine dingen van gewone mensen elke dag die het goede brengen in een gebroken wereld. En dan wil je weten, je wilt niet weten, zou ik bijna zeggen, wat de laatste woorden zijn van de Bijbel. En dan praat ik echt over de allerlaatste Bijbelvers. Openbaring 22, vers 21. En het is wat laat geworden, mijn excuses daarvoor. Ik denk dat ik even te enthousiast was over de genade. Het duurt weer even voordat we er weer over hebben. Dus we hebben nu in één keer even het poosje goed gedekt. En er staat, dit is het allerlaatste van de Bijbel. De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Amen.